Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Er worden vanmorgen twee collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze doop- en belijdenisdienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee Verkampen. Na de dienst kunt u voor in de kerk de nieuwe belijdende leden een hand geven en God zegen toewensen. Tevens bent u van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken in de grote zaal. Dat is hier achter de preekstoel. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, op Psalm 122 en daarvan vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122 vers 1. Wij doen u in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En willen daarna zingen uit Psalm 119 vers 58. Gij bozen wijkt, opdat ik steeds het gebod van mijn Heer nauwkeurig moog bewaren. En ieder spreken dan met mij in het hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen daarvan hoofdstuk 20, de versen 24 tot en met 31. Johannes 20 vanaf vers 24 tot en met vers 31. Dat gaat over de Heere Jezus en zijn discipel Thomas. En Thomas, een van de twaalven genaamd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij uw lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek op deze tweede paasdag, de belijdenisdienst, vindt u in het u voorgelezen gedeelte Johannes 20 en daarvan vers 28. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Zullen we samen bidden om zijn zegen. O Heere, almachtige en barmhartige God, getrouwe Vader in de hemel. Op deze tweede paasdag komen we tot u in uw huis, om uw grote naam aan te roepen en in de eerste plaats ook van harte te danken. U bent het, Heere, die nog steeds werkt tot in het jaar 2006 toe. Het mag nog steeds tot op de dag van vandaag de welaangename tijd zijn, het heden der genade. De dag van uw toorn is nog niet gekomen. U bent nog steeds wervend en winnend bezig door uw woord en door de kracht van uw geest om mensen te maken tot onderdanen van uw Zoon, Koning Jezus. Wij danken u, Heere Jezus, dat u de opgestane bent, dat de schaduw van de dood het moet afleggen tegen het licht van Pasen. Toen het begon te lichten op die eerste paasdag, dat de zon der gerechtigheid hoog opklom naar in de hemel. En dat nou het licht van de opstanding mag overstralen alle duisternis en donker. En dat u het leven, de levende, dat u de overwinnaar bent. En daarom, o God, als we u aanroepen in de gebeden, dan roept ons hart uit tot u, o God, die leeft. En die dat leven niet alleen voor uzelf hebt en houdt, maar die ook aan mijn ziel het leven geeft. En Heere, dan willen we u hartelijk danken dat u nog steeds die koning bent die niet zonder onderdanen zijn kan. En dat u ook dit jaar ons verblijd hebt door datgene wat u gewerkt hebt, ook in de Maranatenkerk. Dat er hier voor in de kerk 9 jonge mensen mogen zitten die niet gedwongen door hun ouders, die ook niet gedwongen door een predikant of door een kerkraad, maar gedrongen door u, door uw liefde, niet langer meer nee kunnen blijven zeggen, maar ja mogen zeggen voor u, te midden van de gemeente. Ja, u kiest mijn hart in alle ramp en smart, eeuwig tot zijn koning. Die keuze Die onberouwelijke keuze, Heren, die gij ook in hun hart hebt gelegd. En dat zal ze nooit berouwen. En maar dan willen we u ook tegelijkertijd bidden, Heren. Maak ook in uw woord hun gang en hun treden vast. Opdat ze zich niet van uw paden zouden keren. Om het ja-woord te mogen zeggen, dat is groot en rijk. En daar zijn we verblijd om als kerkenraad en predikant en gemeente. Dat we nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat we ze met de warmte en de liefde mogen omringen met onze gebeden als gemeente. En tegelijkertijd, Heren, dan bidden we ook van u. Om goed te beginnen, dat is groot. Maar om nou in trouw te mogen volhouden. Oh, dan willen we u ook smeken. Heren, houdt u ze vast. En wilt u dan nou net zo doen als u dat deed bij uw discipelen? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Heren, dat ze zo alle negen in uw biddende handen besloten zouden liggen. En wilt gij ze dan door dit leven heen helpen om ook bij u te mogen blijven en bij uw genade. Heren, wij willen u danken dat u ons zo deze dienst geeft. Waar ook twee kinderen zullen worden gedoopt en een volwassene als vader en twee van hun kinderen. Heren, u overlaat soms met gunstbewijzen. Als we er oog voor krijgen, dan zijn het allemaal onverdiende weldaden. Heren, mag het een onvergetelijke dag, een onvergetelijke dienst worden. En de tekst die ze alle negen zullen meekrijgen, ieder apart, dat het als een leidraad mag zijn in hun verdere leven. Heren, maak ze dienstbaar en bruikbaar voor uw koninkrijk. Dat ze gezegend zullen worden, maar ook tot een zegen zullen zijn. Heren, mag ook in deze dienst alles in goede orde en in stichting verlopen. Dat uw naam zal worden geëerd en groot gemaakt, want daar gaat het om. En dat we de zegen mogen ontvangen. Zegen ons allen met meer zicht en met meer licht op uw Zoon. En dat onze harten aan hem verbonden mogen worden voor het eerst. En meer verbonden mogen worden bij vernieuwing. Heren, we leggen het alles voor u neer. Hoor ons in Jezus' naam. Amen.
Geliefde belijdeniscategezanten, familie, gemeente. Er is naast de Bijbel een boek wat ontzettend veel gelezen is en wat jullie eigenlijk alle negen ook minstens in je boekenkast moeten hebben staan en minstens drie keer hebben gelezen. En dat is het boek van Bunyan, Eens Christenreis naar de Eeuwigheid. En in dat beroemde boek van Bunyan gaat het over een christen die op weg is naar het nieuwe Jeruzalem. Door het smalle poortje heen gegaan, langs het kruis geweest en zo achter de heiland aan op het smalle pad. Dan krijg je meestal ook wel een vriend of een metgezel waarmee je samen over de dingen van God kan spreken. Nou, zo was het met christen ook. Hij kreeg een metgezel in vriend Hoop. En dat ging allemaal wel goed en leuk en aardig, maar op een gegeven moment werd het toch moeilijk. Die keus van het smalle pad. En die weg die werd nauw en die werd hobbelachtig en ze kwamen maar moeilijk vooruit. En toen dachten ze met z'n tweeën, Christen en Hoop, weet je wat? Ik zie aan de overkant een plankje over de rivier, ik zie aan de overkant zie ik een werretje liggen, een bijpad. En dat gaat wat makkelijker, laten we daar maar op gaan lopen, dan komen we er ook. En dan wijken ze aan de rechte weg af. En dan gaat het natuurlijk een stukje makkelijker. Maar dan wordt het ook avond en dan gaat het onweren. En dan laten we nou maar weer terugkeren naar het rechte pad. Maar ja, dan kunnen ze het niet meer vinden natuurlijk. Dan liggen ze daar uitgeput en moe. Dan vallen ze in slaap. En dan worden ze wakker geschreeuwd door een grote reus. En die hebben knots in zijn hand. En die wil ze eigenlijk te pletten slaan. En dan neemt die grote reus, die neemt Christen en Hoop gevangen. En dan gooit hij ze in een vieze kerker, een cel, een gevangenis. Van zijn kasteel. Die reus had een sterk kasteel. En die reus, die heette reus Wanhoop. En dat kasteel, dat heette het kasteel Twijfel. Zie ze daar zitten, Christen en Hoop? In kasteel Twijfel van reus Wanhoop. En van de woensdag tot en met de zaterdagavond geen eten, geen drinken, geen licht, geen bezoek. Alleen die reus kwam af en toe eens op bezoek en dan mishandelde hij hen. Dan hadden ze pijn en ze hadden ook berouw. Waren we nou maar nooit afgeweken van dat rechte pad? En daar lagen ze. Nou, daar moest ik aan denken, catechisanten, gemeente, in de voorbereiding van deze preek over Thomas. Of eigenlijk over de Heer Jezus, hoe hij handelt met Thomas. Thomas zat ook gevangen in kasteel Twijfel van reus Wanhoop. En ook al had Thomas zich nou van de Heer afgekeerd, toch zien we vanmorgen dat de Heer Jezus die Thomas wel gaat opzoeken. En dat wil ik jullie graag meegeven, doorgeven. We gaan letten op de Heer Jezus en op Thomas. Ik zet boven de preek, de belijdenisspreek, van twijfel tot zekerheid. En dan letten we op twee gedachten. Ten eerste, Thomas' ongeloofstaal. Er staat in vers 25, Thomas zei tot zijn medediscipelen: indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagels en mijn vingers steken het teken van de nagels en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal beslist niet geloven. Nou, dan ben je een discipel. Dan ben je een kind van God. Dan heb je 3 jaar met Jezus gewandeld. Dan heb je een 1/2 jaar belijdeniscategorisatie gevolgd. Ik zal beslist niet geloven. Het is een ongeloofstaal. En ten tweede, zijn geloofsbelijdenis, vers 28. Thomas zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Van twijfel tot zekerheid. Wie herkent dat niet? Twijfel. Wie verlangt dat niet? Volle verzekering. Jezus is mijn. Maar wanneer kan je dat nou zeggen? Van twijfel tot zekerheid. We letten ten eerste op zijn ongeloofstaal. En ten tweede dus op zijn geloofsbelijdenis. Thomas, wie is dat? Nou, er staat in vers 24, wat wij hebben gelezen, genaamd Didymus. En Didymus betekent tweeling. Hij was er dus een van de twee. Thomas is ook bekend om vanwege zijn ongeloof, hè? De ongelovige Thomas, een spreekwoord. Maar ik zat na te denken over dat tweeling. Ik denk, wie zou nou die andere zijn? Want ja, er hoort er nog eentje bij dus. Wie zou nou die tweelingbroer zijn geweest, of die tweelingzus zou ook nog kunnen, van Thomas? Nou, ik ga bladeren in de boeken, in mijn boekenkast. Ik kom hem niet tegen in de theologische boeken. Nou, ik ben een paar keer in Israël geweest en ik zal eens kijken of ik daar die tweelingbroer van Thomas tegenkom. Nee hoor, ik heb hem ook niet ontmoet. En dan dacht ik bij mezelf, ja, maar ik zoek het wel heel ver, maar volgens mij zit hij hier in Rotterdam. Volgens mij leeft die tweelingbroer of die tweelingzus van Thomas hier in de Maranatenkerk. Ik ben hem tegengekomen onder mijn belijdeniscategorisanten. Eerlijk gezegd, die tweelingbroer van Thomas, die ben ik ook tegengekomen in mijn eigen hart. Misschien ben jij het wel vanmorgen. Die tweelingzus van Thomas. Er staat 1 van de 12. Hij komt dus voor op die discipellijst, die 12 discipelen van de Heere Jezus. 1 van de 12. Hoorde hij tot de voornaamste 3? Nee. Want de voornaamste van de apostelen waren Petrus, Johannes, Jacobus. Hij behoorde niet tot de eerste, de voornaamste 3, die op de voorgrond altijd stonden. Maar Thomas hoort er wel bij. Hij is er wel een van die ook bij Jezus hoorde. Nou, dat wil ik aan jullie als eerste meegeven. In een leger heb je niet allemaal helden. Je hebt paardenvolk en voetvolk. Het paardenvolk, ja, dat zijn er niet zoveel, maar het voetvolk zijn het meeste. Nou hoef je later allemaal geen helden te worden in het koninkrijk van God. Als je nou maar een soldaatje mag zijn van koning Jezus. En van de soldaten zijn er het meest van. En die kan de Heer nou allemaal gebruiken. Ik hoef niet vooraan te staan. Als ik maar met hem mee mag gaan, als één van de velen. Hoe weet je dat nou, dominee, dat je bij de Heer Jezus mag behoren? Uw spraak maakt u openbaar. Dat zie je bij Thomas ook. Uiteindelijk zien we, horen we uit zijn taal dat hij er eentje van is. Als hij belijdt, mijn Here en mijn God. Nog iets over Thomas. Wat weten we nog meer van hem? Tweeling, een van de 12. Hij was iemand met een zwaarmoedig karakter. Hij tilde de zwaar aan. Als je Johannes Evangelie verder leest, dan komt hij nog een paar keer voor. En altijd een beetje pessimistisch, altijd een beetje negatief uit hij zich. Ja, dat heeft met je karakter te maken. De een is extravert, de ander is introvert. Ja, dat zie je ook onder Gods kinderen. Johannes is zachtmoedig. Petrus is overmoedig. En Thomas is zwaarmoedig. Dat zag ik ook al in jullie groep. De een is altijd, neemt altijd het woord. En de ander zei nooit wat. Nou, dat is niet erg. Dat heeft gewoon te maken met hoe je in elkaar zit. Je karakter verandert niet als je tot bekering komt. Scherpe kantjes gaan er een beetje af. Je krijgt ook strijd met de zwakheden van je eigen karakter. Maar je karakter wordt niet bekeerd. Allemaal mensen met verschillende achtergronden, ook jullie. Heel duidelijk. Verschillende opleiding, verschillende karakter, verschillende achtergrond. Maakt allemaal niks uit als je maar dezelfde ondergrond hebt. En wat is die ondergrond? Dat is als het goed is, niemand anders dan Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. Een levende heiland. Nou, dan lezen wij in vers 24, Thomas, een van de 12, was met hen niet toen Jezus daar kwam. In gedachten ga ik met u mee naar die paasavond. Heer Jezus is opgestaan en hij heeft zijn discipelen opgezocht. Zondagavond, paasavond. En er waren 10 discipelen. 2 worden er gemist. Judas wordt er gemist. En Thomas. Judas die komt nooit meer. Maar waar is nou Thomas toch gebleven? En Thomas was met hen niet toen Jezus daar op die paaszondagavond kwam. Je zou kunnen zeggen, gisteravond was hij er dus niet bij. Die paasdag was voor Thomas een hele moeilijke, droevige dag. Hij leefde met zijn gedachten nog steeds bij een dode Jezus. Ja. Hij kon het eigenlijk niet verwerken. Die Goede Vrijdag, Christus aan het kruis. En toen hij daar zijn vriend, zijn meester zag sterven aan het kruis, toen verging voor hem de wereld. Toen verging zijn hoop. Zijn geloof werd verpletterd op het kruis houdt. Zijn liefde niet, die hield hij tot zijn meester. Alles stortte in. Toen de Heer Jezus gestorven was, toen hoefde het leven voor Thomas niet meer. Ja, nou ja, hij was somber, hij heeft zich teruggetrokken in de eenzaamheid, vergaan in smart en rouw. Weet je, ik moest denken bij Thomas aan een vogeltje in een net. Een vogeltje dat gevangen wordt in een klapnet, in een vogelvangersnet. En als je dan dat vogeltje ziet, dat wil eruit, hè, dat wil eruit. En die probeert met zijn vleugels eruit, maar dat gaat natuurlijk niet. Fladdert tegen het net op. Probeert te bijten in het touw, in het garen. Ik zie dat snaveltje bloeden. Maar hij kan er niet uit. Zo is met Thomas ook. Hij wil graag geloven. En hij moet het er eigenlijk geloven, maar hij kan het niet. Gevangen. De strik zit vast. Het net van de twijfel. Wie herkent dat nou helemaal niet vanmorgen? Geestelijke strijden, geestelijke nood. Ja. Hij was een tweeling, maar hij was ook een tweemens. Dat ben je. Als de Heer in je leven gaat werken, dan word je een tweemens. Er komt een strijd tussen geest en vlees. Tussen geloof en ongeloof. En soms, en ik denk dat jullie dat ook hebben, eigenlijk is zo'n belijdenisdienst en zo'n belijdenisdag, als je ja wordt, zegt, dat zijn eigenlijk een van de zeldzame momenten in je leven dat je heel dicht bij de Heere leeft. En dat je er ook heel intensief mee bezig geweest bent de afgelopen tijd. En heerlijk als het geloof boven ligt. Heerlijk als je vanmorgen opstond en zegt van ja, ik zie er wel een beetje tegenop, dominee, maar ik zie er nog meer naar uit. Al weken. Weet je, toen ik vanmorgen wakker werd, toen was het in mijn hart. Hoe brandde mijn genegenheden om zeer voor of in te treden. Mannen, een fijne dag vandaag. Een onvergetelijke dag. Als het geloof boven ligt, maar het is ook wel eens zo dat het ongeloof boven ligt. Die geloof en ongeloof, dat bots, dat strijd, is die twee mens. En als dat ongeloof boven ligt, nou, dan herken je Thomas. Wat moet je dan doen? Nou gaat het allemaal wel goed en zo. Prima, mooie gesprekken gehad. Ben ik God dankbaar voor. Uit de grond van mijn hart. Maar misschien over een half jaar dat je zegt, heb ik nou daar nou gestaan? Of over 2 jaar, of over 1,5 jaar? Heb ik daar nou gestaan voor, heb ik nou ja-woord uitgesproken? Nou, wat moet je dan doen als de twijfel weer toeslaat? Nou, leert dan van Thomas deze les. Hij maakt 2 fouten, deze man. Ten eerste, hij zondert zich af van de rest. Dat moet je nooit doen. Eenzaamheid is een gifbodem voor twijfel en ongeloof. Sluit je aan bij bijbellezing of een huiskring of zoek elkaar op. Dat is belangrijk. Contact met de gemeente. Tweede fout die Thomas hier maakt is dat hij thuis blijft op die zondagavond. Hij zit niet in de kerk. Hij zoekt niet de kring van de discipelen op. Hij zoekt niet daar waar het volk van God vergaderd is. En dat wil voor ons zeggen de kerk. Ja. Nou, dat is ook heel belangrijk. Dat je blijft gaan naar Gods huis. En als je dat niet doet, weet je wat er dan gebeurt? Nou, dan kom je terecht in de twijfel en in het ongeloof. Thomas heeft een week langer dan de anderen en ook een week langer dan nodig was in het donker geleefd, in het gemis. Toen die andere 10 al paasfeest en paasvreugde beleefden, moest Thomas nog in het donker rondtobben. Je verliest veel, heel praktisch, je verliest veel als je de kerkdienst overslaat. Als je die verzuimt, als je zegt van nou ja, daar maak ik nou maar geen vaste gewoonte van. Maar als je nou moedeloos bent, dominee, als je nou geen zin in hebt. Ja, Thomas had er ook geen zin in. Nou, dan heb je de neiging om thuis te blijven. Toch komen, want je kan de Heer Jezus ontmoeten. Juist daar waar de anderen vergaderd zijn, waar gezongen wordt, gebeden wordt, gepredikt wordt, gelezen wordt. Daar laat Christus zich ontmoeten. Anders moet je misschien langer in het donker lopen dan nodig is. Thomas was thuis gebleven. Moet je niet doen. Dat moet u niet doen. Dan mis je de zegen. Het is ook godsdienstig niet goed dat een mens alleen zij. Ik heb eens gelezen van McShane. Robert Murray McShane, die dominee McShane, die zei dit. Hij zegt, de meeste christenen die zijn geestelijk ontwaakt in Gods huis. Daar zijn ze vertroost. Daar in Gods huis, waar het volk vergaderd is, daar hebben ze hemelse blijdschap mogen smaken. Daar hebben ze de Heer Jezus mogen aanschouwen. Waar 2 of 3 in zijn naam samenkomen in zijn grote stad, daar wil Hij in het midden zijn. Daar werkt de Heilige Geest, is de werkplaats van de Heilige Geest. Hier gebeuren dingen. Daar wordt twijfel weggenomen en geloof gekweekt. Ik vind het zo opvallend dat de Heer Jezus, hij was er zondagsavonds niet bij Thomas, hè. En pas die volgende week zondags openbaart de Heer zich aan. Maar door de week, tussen die een en die andere zondag, openbaart de Heer zich niet. Tussendoor, op maandag, dinsdag of woensdag, openbaart de Heer Jezus zich aan Thomas niet. Hij moet een hele week wachten tot de andere zondag. Want daar wil de Heer zich in het bijzonder en bij voorkeur aan bekendmaken. Nou goed, dat is de achtergrond. Staat er in vers 25. Andere discipelen zeiden tot hem, wij hebben de Heer gezien. Die discipelen die dachten bij zichzelf, nou Thomas zit in donker, die was er niet bij. En de Heer Jezus kwam. En ze waren verblijd en zeiden, kom, we gaan het tegen die arme Thomas, gaan we dat vertellen. Nou, die 10 mannen op stap, daar komen ze op die zondagavond laat, komen ze bij Thomas terecht. En Thomas, uit de vreugde van hun hart zeggen ze, we hebben de Heer gezien. En dan hopen ze natuurlijk dat hij daardoor getroost wordt. We hebben de Heer gezien. Thomas, we begrijpen jou, want wij zaten ook in angst en twijfel. Wij geloofden het eigenlijk ook niet. Achter gesloten deuren. En vrouwen kwamen, die vertelden het, we geloofden het ook niet. Maar hij is zelf verschenen. Hij is ons ontmoet. Nou, mooi als je elkaar trouwens zo opzoekt. Als je als gelovigen, mensen die een beetje achterop raken, een beetje aan twijfel, als je elkaar opzoekt. En als je vertelt aan elkaar, elkaar opbouwt. Als je vertelt aan elkaar wat God jullie deed ondervinden. Kom luister toe, we hebben de Heer gezien. We hebben de Heer gezien. Ik vind het zo geweldig, hè? Zo kwamen ze uit de kerk. En nu? Gisteren in de kerk, Goede Vrijdag in de kerk, nu in de kerk. Ik stel me wel eens voor, waar zit de hoofd, bij de hoofdingang? Hè? Stel je nou eens voor, beste mensen, dat er aan de overkant dat er een man zit te kijken naar ons als kerkgangers. Die zelf helemaal niet naar de kerk gaat en zo. Maar die zit te kijken zondagsmorgens en misschien vanmorgen achter het gordijntje van, hé, daar gaan ze weer. Wat zal die dan zien? Nou ja, dan ziet die mensen in nette kleren en zo. Het zou mijn ideale gemeente zijn. Al zou die man aan de overkant een beetje kijken naar die kerkmensen in die Maranatenkerk. Al zou die mensen zien die met grote ernst de kerk binnengaan. En dat hij aan onze gezichten zou kunnen afleren, hé, die hebben een gespannen verwachting. Het lijkt wel of ze daar in die kerk iemand ontmoeten van wie ze heel veel houden. En dan na anderhalf uur, dan komen ze de kerk weer uit, de kerkgangers, en dan kijkt hij weer. Allemaal blije gezichten. Die gezichten die glanzen. Volgens mij is hun verwachting uitgekomen. Volgens mij hebben ze daar in die Maranatenkerk iemand ontmoet. Van wie ze heel veel houden. En van wie ze heel veel hebben gekregen. Heerlijk hè, als je zo de kerk uit mag komen, beste mensen. Dat je niet alleen zegt, nou we hebben weer een preek gehoord. Maar dat je nou de kerk uit mag komen. Dat je tegen elkaar mag zeggen, we hebben vanmorgen iets van de Heere mogen zien. Volgens mij is dat de bedoeling van kerkgang. Nou en Thomas, wat is zijn reactie erop? Ja, die valt er natuurlijk voor. Ja, mis. Dat is een teleurstelling voor die andere 10. Nee. Zijn ziel weigerde getroost te worden. Ik zie in het gezicht van Thomas, zijn ogen gaan niet glanzen. Zijn gezicht kijkt nog somber. Dat is ook wat. Ik geloof zeker dat jullie alle 9. Hè, jullie zijn er helemaal vol van. Hoogtepunt in je leven. In de volgang. Dominee, ik heb mijn tijd getwijfeld. Maar nu niet meer. Ik weet het nou zeker dat ik echt belijdenis doe. Ik ga ervoor met mijn hele hart. In de volgang. En dan, ja, morgen dan ga je weer aan het werk. Morgen aan het werk. En dan wil ik er iets van getuigen. Ik heb gisteren, ja, ik heb de Heere gezien. En dan is de reactie zo teleurstellend, hè? Of misschien wel bij je eigen familie. Je wil er iets van zeggen waarom je nou belijdenis doet, maar het landt niet. Teleurstellend. Die gezichten die kijken somber. En daarin moet je ook een les leren dat wij als mensen, we kunnen wel getuigen, we hebben de Heer gezien. Maar je kan een ander echt niet overtuigen. Dat lukt ons niet. Je kan het een ander niet geven. Je gunt het wel. Ook al ben je een kind van God. Al ben je een knecht. Al ben je een discipel. Al heb je hem gezien. Dan nog kan een ander niet laten zien wat jij hebt gezien. En dan zegt Thomas, ongeloofstaal. Dan zegt hij, nou moet je eens goed laten. Hij ergert zich. Hij ergert zich. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Hè? Als je zelf in een dip zit en je ziet van die blije, enthousiaste, in de Heere verheugde mensen. Dan denk ik, jongen, jongen zeg. Dat vind ik een beetje overdreven, zeg je dan. Dan komen die 10 enthousiaste discipelen en hebben de Heere gezien. Ze glanzen helemaal. En Thomas ergert zich. Ja, dan zal ik jullie zo wat zeggen, alle 10, jullie zijn wel mijn vrienden, zal ik jullie wat zeggen. Als ik met mijn 2 ogen, als ik niet zie die spijkergaten in zijn handen, ik zal het beslist niet geloven. Zien jullie deze vinger? Zien jullie deze hand? Als ik mijn vinger niet steek in het teken van de naald, en als ik mijn hand met mijn hand niet voel die doorstoken zijde, forget it. Dan geloof ik er helemaal niks van. Ja. Thomas, wat is nou zijn fout? Wat leer ik hier nou van? Ik leer hier dit verhaal. Hij zegt, indien ik in zijn handen niet zie. Hij gaat dus voorwaarden stellen. Daar hebben we het ook al eens over gehad om categorisatie. Hij zegt, ik wil eerst wat zien. En ik wil eerst met mijn handen en mijn vingers wat voelen. En als ik het niet eerst gezien en gevoeld heb, dan kan ik niet geloven. En dan kan ik ook geen geloofsbelijdenis afleggen. En dan geloof ik niet dat ik bij de Heer hoor. Dat ik er één van ben. Hij stelt dus voorwaarden. Indien ik. Al die maren en die bezwaar. Die als en die indiens. Dat is onkruid op het kerkelijk erf. En blijf maar groeien. Ja. En weet je, met onze voorschriften die we aan de Heere eigenlijk voorleggen. We gaan de Heere voorschrijven hoe hij ons moet bekeren. Hoe hij ons moet leiden. Ik moet eerst wat zien, ik moet eerst wat voelen. En dan pas doe ik belijdenis. En dan pas geloof ik dat echt is. En dan pas kan ik aan de tafel des Heren. En we versperren voor onszelf de weg. En wat nog erger is ook voor een ander. Als je die voorschrift ook nog eens een keer aan een ander gaat opleggen. Farizeeën die je bent. Thomas legt het zichzelf op. Ik wil het zelf eerst zien en voelen. Herkent u dat? Ik zou eerst herkennen jullie dat. Klein beetje. Thomas is hier een waarschuwend voorbeeld. Zo moet het niet. Je kan op een vrome manier God verzoeken. En daarom in de duisternis blijven. Je kan zeggen. Nou ja dominee. Ik heb al even op. Ik denk bijvoorbeeld aan diegenen die nog geen belijdenis gedaan hebben. En daar heb ik alle respect voor. Je moet er op een gegeven moment ook naartoe groeien. Nou, nog niet, dominee. Volgend jaar. Akkoord. Ik hoop je graag weer te zien in september. Er zijn er ook die zeggen, ja, maar vorig jaar niet. En dat jaar daarvoor niet. En dit jaar ook niet. En volgend jaar waarschijnlijk ook niet. Waarom dan niet? Ja, ik zou eigenlijk eerst... Dat nare woord eerst. Ik zou eigenlijk eerst wat meer... kennis willen hebben. Wat meer licht willen hebben. En als ik dat niet heb, dan... Geen geloofbaar is. Ik zou eerst wat meer. Heiliging willen hebben. Ik zit nou nog een beetje vast. Zo tussen de zaterdag en de zondag. Hè, dat correspondeert niet helemaal met elkaar. Dat klopt ook niet helemaal eigenlijk. Ik zou eerst wat meer heiligheid willen hebben. En als ik dat nou niet heb, dan. Dan niet. Dan niet. Ik zal geen zins. Ik zou eigenlijk eerst wat meer verslaan. Kon ik nou maar eens echt over mijn zonde. Voelde ik dat nou maar eens, dieper. Wat meer verslagenheid willen hebben. En als ik dat nou niet heb dan. Ik wou dat ik dat woord van God eens met kracht in mijn ziel voelde. Als ik nou eens echt eens kon huilen over de zonde. Maar als ik nou niet zie, niet voel, niet hoor. Geen teken, geen stem, geen gezicht. Ik zou zo graag een briefje uit de hemel willen krijgen. En dan kom ik. Dat briefje heb je al lang gekregen. Dat briefje hebt u al lang gekregen. Waar dan? Die brief van God, die ligt hier voor mij. Hier. Die kanselbijbel. Dat is de brief van God. Dat is de liefdesbrief van God. Waarin hij zijn hele hart heeft opengelegd. Voor u. Waarom zit je nou nog op een briefje te wachten? Die brief ligt voor je. Voor die maren en die bezwaren. Ongeloofstaal. Weet je wat ik zo apart vind, gemeente? Dan ga ik naar de tweede gedachte, hoor. Weet je wat ik zo apart vind? Dat hij, dat hij eigenlijk hier de taal van de wereld spreekt. Ik zal geenszins geloven. En dan moet u goed bedenken, het is de toon die de muziek maakt. Een kind van God, een christen, een Thomas, een discipel, die de Heere werkelijk lief heeft, die zegt, ik zal geenszins geloven. Dat is de taal van de wereld, die zegt ook, ik geloof er niks van. Maar toch, het is verschil in. Hoe zegt iemand nou iets, hè? Je komt nog wel mensen tegen zitten, misschien vanmorgen ook van, ik ben gekomen, ben familie, daarom zit ik in de kerk vanmorgen hier, dominee. Maar ik geloof er eigenlijk geen barst van. En die twijfel, ja, maar als God dan liefde is, dan. En die twijfel die gebruik je als een schild om je hart nou maar niet open te stellen voor de dingen van de Heer. Maar Thomas gebruikt dat niet als een schild om mensen. Bij Thomas zien we dat hij eronder gebukt gaat. Hij zou het wel willen geloven. Maar op een of andere manier kan dat niet. Het is voor hem een hel, het is voor hem een kwelling. Omdat hij zijn heiland zo lief heeft. Ik wou dat het waar was dat hij leefde. En terwijl u eigenlijk denkt, ik hoop maar dat het niet waar is dat hij leeft. Je houdt je nog met je twijfel op je benen en je kan er gemakkelijk bij doorleven. Nou, zoals bij Thomas niet. Thomas is een schaapje van die herder. En hij loopt met zijn kopje naar beneden, want hij is de herder kwijt. Hij verlangt naar zekerheid. Van twijfel tot zekerheid. Ja, maar hoe komt dat nou? We hebben de twijfel gezien. En dan gaan we naar de tweede gedachte. Dat is een geloofsbelijdenis. Hoe kom je nou tot volle zekerheid? Nou, dan staat er in vers 26. En 8 dagen later waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas met hen. Weet je, nou heb ik het even over Thomas gehad, hè. Dan gaan we het eens over de Heer Jezus hebben. Kijk, ik geloof vast en zeker, de Heer Jezus die heeft tegen Petrus gezegd, maar dat geldt ook voor Thomas, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zal ophouden. En dan gaat die opgestane herder, die is nou met ontferming bewogen nog steeds, en dan gaat hij zo'n tobbend schaapje, gaat hij weer terechtbrengen. Na 8 dagen, dat vogeltje in dat net waar ik het over had, hè? Dat vogeltje in dat klapnet. Het zou zo graag willen geloven, kan zit vast. En nou komt daar die hand van Christus en die breekt de strik los. En weet je wat zo'n vogeltje dan doet? Kinderen. Als nou zo'n vogeltje los is, het net is gescheurd, hij kan vrij. En dan vliegt hij, die angstige kraaloogjes. Ja, maar hij is nou vrij. Dan vliegt hij naar het eerstvolgende takje in de boom. En dan strijkt hij zijn veertjes glad zo. En dan gaat hij een lied zingen. Dan gaat dat vogeltje weer zingen. Dat doet Thomas ook. De strik breekt los. En dan gaat hij zijn lied zingen. Zijn hoogste lied van de koning. Mijn Heere en mijn God. Dat is het paaslied van Thomas. Na 8 dagen. Kijk. Dat moet je onthouden. Ik had het net over, jullie zijn er vol van en dan hoop ik daarvan te getuigen. Hè? Je familie of naar je werk of hoe dat ook ter sprake komt. Joh, wat heb je nou in de Pasen gedaan? Nou, ik heb een belijdenis gedaan, dan probeer je iets te vertellen. En dan valt dat verkeerd, hè. Je krijgt geen respons. Dan zeg je, ja, dat valt me nou weer tegen. Teleurgesteld. Maar denk toch, het werkt wel wat uit. Al laat je maar eens hier af en toe zo'n woord vallen, het werkt wel wat uit. Ook bij Thomas. Ze hadden getuigd, we hebben de Heere gezien. Ja, teleurgesteld. Hij reageert niet blij. Maar hij heeft er wel over nagedacht. He, want die andere zondag is hij de tol bij. Is toch gekomen. Zie je? Die andere discipelen hebben hem in die week, in die tussenliggende week, niet meer opgezocht. Wel natuurlijk voor hem gebeden. Wel voor hem gebeden. Heere, wilt u ook Thomas er weer bij trekken? Dat hij het ook mag geloven dat u leeft. Die woorden hebben toch wel een uitwerking gehad. Want hij is die andere zondag, na 8 dagen, hij is er wel bij. Nou, ik stel me dat zo voor, hè. Zondagavond zitten ze weer bij elkaar, die 10 discipelen. En dan gaat de deur open. Hé, dat is Thomas. Wat zou u doen? Ja, ik zou er natuurlijk gelijk op afrennen. Moet je niet doen. Laat die mensen nou gewoon, als ze nou een tijdje niet geweest zijn en zo. Laat ze nou gewoon in de kerk komen en zeggen, shalom Thomas. Blij dat je er bent, ga zitten. Ging ergens in een hoekje zitten, achterin natuurlijk. Hij was er wel. Hij was niet blij, hij was niet blij. Hij was er wel bij. Hij heeft aan de gesprekken met die 10 discipelen, hij heeft er niet aan meegedaan, wel geluisterd. He, wij stormen gelijk op zo iemand af. He. Moet je niet doen. Wees dankbaar dat hij er is. Begroet hem. Niet te veel aanvragen. Laat hem maar gewoon zitten. Hij is er in ieder geval. En dan staat er. En toen kwam Jezus ook. Vers 26. En Jezus kwam. Dat is paas, hè. Door een dichte deur heen. En Jezus kwam. Daar gaat het met Pasen om. Dat Jezus komt. Terugkomt. Naar mensen toe komt. Jezus kwam. En stond in het midden. Wat hebben wij nou voor dienst vanmorgen? Ja, tweede paasdag. We hebben een belijdenisdienst. Waar gaat het nou om? Nou ja, het gaat natuurlijk om die 9. Het is hartstikke fijn dat die 9 er zijn. Ja. Maar als nou een echte goede dienst, hè. Dan gaat het natuurlijk niet om jullie. Nee. En Jezus stond in het midden. Toen hij kwam, ging hij in het midden staan. En die 9 beleidingsgezanten aan de kant. En die kerkraad ook een beetje aan de kant. En die dominee aan de kant. En die mensen aan de kant. En Jezus in het midden. Ja. En waar hij in het stralende middelpunt staat. Dan gebeurt wat. Als spaken om de as van een wiel. Hij is de spil. Jezus in het midden. En dan zegt de Heer Jezus, vrede zij u. Alle 11. Inclusief Thomas. Ook voor jou, vrede. Shalom. En dan staat er in vers 28, 27. En daarna zei hij tot Thomas speciaal. Ik probeer hem dat maar een beetje voor te kinderen. Dit is niet moeilijk vanmorgen. Zie je daar de Heer Jezus staan, helemaal in het midden. En al die 11 discipelen eromheen. Dan zegt hij, shalom. En dan ziet hij Thomas. En dan gaat de Heer die Thomas aanspreken. Dan komt hij tot vlak bij Thomas. En dan heeft hij een woord voor Thomas apart. Ik vind dat zo geweldig, hè. Dat de Heer nou ook enkelingen in het oog heeft. Dat een enkeling, we zitten hier met een kerk. Maar dat de Heer enkelingen niet te min vindt. Dat hij aandacht besteedt aan juist aan die zwakken in het geloof. Dat de Heer oog heeft ook voor jou tobben en twijfelen en moeite. Wat denk je wat er door die Thomas heen gegaan is toen de Heer Jezus echt zag? Met zijn twee ogen. Indien ik met mijn ogen niet zie. En nou ziet hij met zijn twee ogen, ziet hij daar die levende heiland voor zich. Ik denk dat hij diep ontroerd is geweest. Toen hij die verschijning, een golf van vreugde ook dat, toen hij de verschijning van zijn geliefde meester zag. En toen kwam dat woord voor hem persoonlijk. Ach gemeente. Ik weet ook van jullie, in de brieven die jullie mij geschreven hebben, hè, over waarom je nou belijdenis wilt. Ik weet ook van jullie, dat er sommigen van jullie dat niet vreemd is. Hè, dat de Heer je als het ware, je zat in de kerk te luisteren. En dat de Heer je nou als het ware apart aansprak. Dat was nou echt een woord, een preek voor mij. Tot mij, voor mij. Ieder woord was raak. Toen kon ik er niet meer onderuit. Toen moest ik naar belijdeniscategorisatie. Nou, zo doet de Heer dat met Thomas ook. De Heer spreekt hem persoonlijk aan. Elk woord is raak. Jongen. Je zo'n kerkdienst hebt. Weet je wat ik ook zo lief vind van de Heer Jezus, als ik zo mag zeggen. Dat de Heer nou zijn ogen voor die zwakkelingen. Zo'n verlogenaar als Petrus, die werd ook apart aangesproken. Een andere keer. En zo'n twijfelaar als Thomas. De Heer is net als een goede vader, als een goede moeder. Als een goede leraar. Die langzame leerlingen krijgen de meeste aandacht. Die zwakke kinderen krijgen de meeste zorg. En die kreupele schapen, daar is hij het meest intensief mee bezig. En dan gaat de Heer bij hem staan en zegt de Heer, ik heb het wel gehoord. Jij wilde zien en voelen, nou kom dan maar. Kom dan maar. Steek dan je vinger maar in de wonden. En in je hand in mijn zij. Zou hij het gedaan hebben? Zou hij het gedaan hebben, kinderen? Ik lees het niet. Ik weet het niet. Ik denk van niet. Hij zag de Heer Jezus. En die ontmoeting die bracht hem tot aanbidding. En daar wil de Heer ons hebben. Daar wil de Heer ons hebben. Dat we die levende Heere gaan aanbidden. Mijn Heere en mijn God. Nou gemeente. Dat is een heerlijke prachtige belijdenis. Daar ga ik mee eindigen. Vol verwondering. Een persoonlijke geloofsbelijdenis. Mijn Heere, mijn en mijn God. Thomas die maakt zichzelf niet groot. Hij is klein en hij maakt de Heere groot. Dit is een geloofsbelijdenis die nog nooit... Ja, zo'n geloofsbelijdenis heb ik nog nooit gehoord. Zo heerlijk, zo onovertroffen. Petrus heeft ook een keer gezegd... U bent de zoon van de levende God. Maar dit gaat verder. Deze geloofsbelijdenis is zo heerlijk. Die is groter en heerlijker en verhevener... dan alle andere geloofsbelijdenissen die in de Bijbel tegenkomen. Mijn Heer en mijn God. Maria Magdalena sprak een keer van Rabuni. Ja, mijn meester. Maar die gaat verder. Mijn Heer, mijn God. Weet je wat ik nou... Als ik het nou eens bevindelijk mag zeggen... Hier wordt de bekommerde kerk de bevestigde kerk. Hier wordt een twijfelaar gebracht... uit de diepte van zijn ellende... tot de hoogte van de geloofszekerheid. Vanuit de onmogelijkheid tot de zekerheid. Ja, een late Pasen, wel een rijke Pasen. Hè, dus ja, ik heb toch eigenlijk wel een zwak voor die Thomas. Niet dat ik ze inzegen hoor, doet de Heer ook niet. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Maar toch wel zwak, want kijk, als dat nou doorbreekt hè, bij die mensen... Thomas was eerst achteraan. Al die andere 10 die hadden het al en zo... En hij nog niet. Hij zou het wel graag willen hebben trouwens. Hij was niet afgunstig. Hij zou het wel graag willen hebben. Ik wou dat ik het kon geloven. Hij was helemaal achteraan. En dan wordt de laatste, die wordt de eerste. Hij rent ze allemaal voorbij. En hij beleidt het wat die andere 10 nooit beleden hebben. Mijn Heere en mijn God. Dat is de taal van het hart. Mijn. Dat is de taal van de bruidskerk. Mijn liefst is mijn. Dat is de taal van de zekerheid. Dat is zo heerlijk en zo persoonlijk. Vanmorgen doen jullie belijdenis. Geen belijdenis van dat Jezus de Heere is en God is. Geen belijdenis dat de Heer Jezus een zaligmaker is, want daar kan je niet mee sterven. Het wordt wel eens genoemd de belijdenis van het geloof. Nee, het is belijdenis van je geloof. Mijn Heere, mijn God. Als je zegt van nou, hij is de zaligmaker, dat is wel goed hoor, maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Als je nou op hem vertrouwen mag als jouw zaligmaker, dan word je zalig. Mijn. Ten slotte gaat de Heer het bestraffen. Dat ongeloof gaat de Heer bestraffen. Zeg, omdat je me gezien hebt, Thomas, ja. Dat is niet zo moeilijk meer als je het ziet. Maar zalig zijn degenen die nou niet zien en toch geloven. Die laatste zalig spreekt de mond van de Heer Jezus. Thomas wordt niet zalig gesproken. Nee. Thomas wordt toegesproken. De gelovige wordt zalig gesproken. Zalig zijn degenen die niet zien en toch geloven. Ongeloof moeten we nooit goed praten. Dat wordt bestraft. Wees niet ongelovig, maar gelovig, zegt de Heiland. En nou wil de Heer jullie en mij... voor het eerst en telkens bij vernieuwing weer brengen tot diezelfde aanbidding als van Thomas. Maar niet langs dezelfde weg als bij Thomas. Want bij Thomas ging het eerst met zijn voorwaarden. Eerst zien en dan geloven. Nee, zegt de Heere, zalig zijn die nou niet zien en die het nochtans geloven. Ook al zie ik niks en ook al voel ik niks en toch... Hij is mijn redder. Ik moet mijn zintuigen niet geloven. Ogen, handen. Maar ik moet het getuigenis van God geloven. Het woord van God. Het apostolisch getuigenis wat de apostelen hebben gezegd en hebben opgeschreven in het woord. En wat de Heere zelf had gezegd. Na 3 dagen zal ik opstaan en dan zul je me zien. Thomas. Dat had de Heere toch zelf gezegd. Dat ze opstaan. Het woord des Heeren, dat had je toch. En je hebt het niet geloofd. Jullie hebben het woord. het woord van de Heer, het apostolisch getuigenis, het getuigenis van God. Heb je daar nou genoeg aan? Ja, maar dat gevoel, hè, dominee. Thomas heb ik toch gezien. Ik zou het graag nog een keer willen zien en voelen. Als ik nou goed oplet in de kerk, dan zie je wat. Dan zal elke getrouwe dominee die zal proberen om Jezus Christus en die gekruisigd u voor ogen te schilderen. Dan hoor ik niet alleen wat, maar in elke kerk is dan, als het goed is, dan zie ik ook wat. Dan zie ik daar de gestalte van mijn heiland in de verkondiging van het woord. Ja. Thomas heeft het mogen zien en toch mogen voelen, dat zou ik ook graag willen. Denk erom, mensen. Dat zien, dat voelen, dat is wel een blijk van het geloof, maar geen grond van het geloof. Als je iets voelt, hè, van de liefde van de Heer, ja, dat is wel tot vertroosting, maar het is geen voeding. Dat is geen voeding. Het woord is voedsel. Ja. Daalt de Heer zo laag af, hè? Daalt de Heer zo laag af. Nou heb je het woord van mij. En als je dan nog niet gelooft, dan zeg ik, nou, dan zal ik het je ook laten zien. En dan over een aantal weken is er heilig avondmaal. Dan staat die tafel weer aangericht. En dan moet je nog maar eens denken aan Thomas. Thomas wilde het graag zien en voelen. En dan zegt de Heer, nou, vanwege nou je zwakheid in het geloof, dan nodig ik al die zwakgelovigen die van mij houden. En die vaak zoveel last hebben van twijfel, dan nodig ze aan mijn tafel. En die zegt, je wil wel graag wel zien hier, dat gebroken brood. En die vergrote wijn. En je wil het graag voelen hier. En dan krijg je dat stukje brood in je handen. En dan voel je het. En dan mag je zien en tasten en voelen en smaken dat de Heere goed is voor een slecht mens. Hoe is het met die Thomas afgelopen, dominee? Nou is later evangelist geworden in India en zo. En er zijn nog Thomas-christenen. Het laatste dat we tegenkomen in de Bijbel, dat is een openbaring. Bij dat nieuwe Jeruzalem. En dan ben ik weer terug bij het begin van mijn preek. Christen en het hopen op reis. Een christenreis naar het nieuwe Jeruzalem. Ja. En in het eind van het boek de openbaring zie ik Thomas. Daar zie ik, hij is in dat nieuwe Jeruzalem. Want dan lees ik dat op de fundamenten van dat nieuwe Jeruzalem. Dat er op die fundamenten staan de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Het is ook de naam van Thomas. Die komt voor in het fundament, de muren van het nieuwe Jeruzalem. En dan zeggen jullie misschien, ja dominee, zo'n fundament, dat ben ik niet hoor. Dat ben ik niet. Hoef ook niet. Hoef ook niet. Wij hoeven geen fundamentstenen of pilaren te worden in de Maranatenkerk. Als je maar een steentje mag zijn. Dat rust op de grondslag van het volbrachte werk van Christus. En als je zo je steentje mag bijdragen. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. En onthoud, geliefde belijdeniscategezanten. Hoe kinderlijker nou je geloof is, hoe gelukkiger je in je hart bent. Amen. Wij gaan nu over tot het lezen van het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis. Zoals u kunt vinden in het achterin het groene boekje. Gemeente, enige catechizanten verlangen nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het heilig avondmaal toegelaten en dragen mede verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus. Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de heilige doop wordt ons betuigd en verzegeld dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn, daarom behoren wij als leden van Christus gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij zijn merk en veldteken.
In het heilig avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad hem te belijden als Heere en Heiland en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten. De kerkraad heeft na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van de Reformatie te antwoorden op de volgende 3 vragen. Ten eerste belijdt u te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest. Ten tweede aanvaardt u de roeping om als lid van de gemeente die God zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel en de wereld te strijden, uw heiland te volgen in leven en sterven, hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in zijn koninkrijk. En ten derde wilt u in de gemeenschap van de algemene christelijke kerk, waarvan ook de protestantse kerk in Nederland een gestalte is, en onder haar opzicht en tucht getrouw zijn onder de bediening van het woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift. En wilt u met de u geschonken gaven medewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus? Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Teuny van den Berg Gommer. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Galaten 4, vers 19. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, leendet Marinus de Keizer? Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Klaagliederen 3, vers 22 en 23. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Allegonda, Gertruida, de keizer, de jonge? Ja. De Heere is goed degene die hem verwachten, de zielen die hem zoekt. Klaagliederen 3, vers 25. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Johannes Isendoorn? Maar was op in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. 2 Petrus 3, vers 18. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Marinke Jovanka Isendoorn Roos? En als nieuwgeboren kinderkunst zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. 1 Petrus 2, vers 2 en 3. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Gerritje Eibetta Rut de Jong? En hij zeide, wie zijt gij? En ze zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Rut 3, vers 9. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Willemijn Gertrude Kamp? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Psalm 27, vers 4. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Marina Leini Clemens de Koning. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Psalm 84, vers 4. Ten slotte, wat is daarop uw antwoord voor God en zijn gemeente? Arend Clemens. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden aan degenen die in oprechtheid wandelen. Wij gaan nu over tot de bediening van de heilige doop. En na de doopbediening verzoeken wij de gemeente om staande te zingen uit Psalm 134 vers 3. Omdat de dopeling en ook de nieuwe lidmaten toe te zingen, dat 's Heere zegen op uw daal. Na de doopbediening 134 vers 3 en dat staande. Arend Clemens, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ineke Jane Clemens, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Machteld Constans Clemens, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Beleidens, catechisanten, nieuwe lidmaten zullen nu een vers gaan zingen.
Ik zou graag nog een persoonlijk woordje willen spreken. We mogen blij en dankbaar zijn. Een vreugdevolle dag. Voor jullie. Na een periode van wekelijks bij elkaar komen. Vrijdagavonds. Wennen aan elkaar, maar al gauw lukte dat. En gesprekken die we hebben gehad over het woord. Over de levensvragen, over de zielenvragen. Zijn we dan toch zover mogen komen. Als een eerste pluk zou ik willen zeggen. In de Maranatha-kerk. Jullie zijn mijn eerste nieuwe lidmaten. Die heb ik het mogen bevestigen. In mijn staan hier als predikant. Een vreugdevolle dag voor jullie. Voor de ouders. Voor zover aanwezig. En voor de verdere familie. Voor ons als gemeente die getuigen mogen zijn dat de Heere gelukkig doorgaat met zijn werk. We zijn zo verheugd om en zo blij om. Hè? 9 nieuwe lidmaten. Het is geen aflopende zaak. De zaak van de koning heeft haast, maar is geen aflopende zaak. De Heere gaat gelukkig door. De Satan zal ze niet allemaal hebben. De Heere haalt ze eruit. Een vreugdevolle dag. De koning is bezig om weer nieuwe recruten in zijn dienst te werven en aan te nemen. Gisteravond, en dan kijk ik even naar het gezinnetje van Clemens, moest ik zo sterk denken, jullie kinderen zijn ook gedoopt. Ik wil jullie ook een tekst meegeven als gezin. Het kwam zo in me op, dat moest ik zeggen, dat moet ik zeggen. En die tekst die ik mee wil geven voor de kinderen, Anaïs en Machteld, dat is een tekst uit Psalm 115, vers 13 en vers 14. En daar staat dit. Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleinen met de groten. De Heere zal de zegen over uw lieden vermeerderen, over uw lieden en over uw kinderen. Die tekst geef ik jullie mee als gezin. Degene die nog geen belijdenis hebben gedaan. En die er wel waren. Ik was blij dat jullie er ook waren. En dat we ook met jullie konden spreken over de dingen van de Heer samen. En van harte verwacht ik ook dat in het komende seizoen. Dat ik jullie weer mag ontmoeten. En ook nieuwe. Die er ook vanaf vandaag weer zin in mogen krijgen. Om de Heere te vrezen. Dat je er nou lust in mag krijgen om de Heere ook je hart en je leven te geven. Wat zou het geweldig zijn, je zou niet de eerste zijn, ook niet de laatste zijn. Die na aanleiding van een belijdenisdienst toch het verlangen in je hart mag krijgen om ook volgend jaar hier vooraan te staan en de Heere het ja-woord te geven. De Heere zegen jullie met licht, meer licht en met meer zicht op Christus. Ik denk aan een woord van Bonhoeffer die zei, ik heb geen groot geloof, maar ik heb wel een grote God. En met die grote God kan je verder. Wij zullen nu het laatste gedeelte lezen. Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof, verklaren wij u in de gemeenschap van de kerk van Christus tot belijdende leden van de hervormde gemeente binnen de protestantse kerk in Nederland. De God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Geliefde in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de kerk van Christus mag delen, bedenkt te allen tijden dat u medeburgers van de heiligen bent en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is. In hem wordt u ook mede gebouwd tot een woonstede van God in de geest. Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord, en getuige geweest bent van de doop en een toelating tot het heilig avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg als leden die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze Heere Jezus Christus. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat u ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat u discipelen van mij zijt, indien u liefde hebt onder elkander. Laten we nu samen eindigen met een dankgebed. Almachtige en getrouwe God, die beloofd hebt uw kerk op aarde in stand te zullen houden en die in uw liefde ook deze broeders en zusters hebt geroepen om u te belijden en te dienen. Wij bidden u, vermeerder in hen de genade van de Heilige Geest, opdat zij mogen toenemen in het geloof en trouw mogen blijven in de liefde tot u. Heere Jezus, grote herder, wil ook deze schapen van uw kudde veilig leiden. En als zij ooit verschrikt mochten worden door verzoeking en vervolging, hun zwakke krachten sterken en hen bewaren, dat zij niet afdwalen. Behoed hen en ons allen, opdat wij eenmaal na volbrachte strijd mogen ingaan in de vreugde van uw koninkrijk, om met allen die uw naam belijden, u te loven en te dienen in heerlijkheid. Zo mogen we, Heere, eindigen deze bijzondere dienst. En hoe kunnen we dat beter doen dan in het gebed wat u ons zelf hebt geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zijn nu toegekomen aan onze laatste psalm en dat is psalm 73 vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, maar het is mijn goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73 vers 14. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.